Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen gaan zingen Psalm 37, het tweede en derde couplet. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En het derde vers, geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. 2 en 3 van Psalm 37. Deze zondag belijden wij ons geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij Psalm 91, vers 7. Terwijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. Vers 7 van Psalm 91 na de geloofsbelijdenis. In ieder van u spreekt dan in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. We zullen nu uit de Bijbel gaan lezen, uit het Nieuwe Testament. Een van de brieven van Paulus, te weten de brief aan de gemeente te Efeze, daaruit hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 21. Efeze 5, vers 1 tot en met 21. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo wees dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijd duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen des lichts. Want de vrucht van de geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom, wees niet onverstandig, maar versta welke de wil des Heren is. En word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest. Sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingende en psalmende de Heren in uw hart. Dankende alle tijd, over alle dingen, God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu eerst het aangezicht van de Heer zoeken om hem zijn zegen te vragen. We zullen bidden. Barmhartige en trouwe God, u die in de hemel woont, maar niet ver bent bij ons vandaan. Want uw ogen zien alles wat op deze wereld gebeurt. En u bent nauw betrokken op het verloop van de geschiedenis. Ja, u Heere Jezus, u hebt het boek ontvangen met de 7 zegels. De geschiedenis, zo leren wij daaruit, staat onder uw bestuur. Want u hebt ontvangen alle macht en eer. En we mogen u als koning eren, ook als stervelingen. Tegelijkertijd hebt u ons niet alleen voor het leven hier op deze aarde geschapen, u hebt een ziel gegeven voor de eeuwigheid. Laat het dan zo mogen zijn, door uw genade, dat we niet alleen in dit leven, maar ook in het eeuwige leven, u de Heere mogen groot maken. Door u gered, door u verlost van de zonde, van de straf op de zonde, van de gevolgen op de zonde, die we dagelijks met ons meedragen. En dat we toch mogen weten, eens zal de dag komen dat alle gevolgen van de zonden verdwenen zullen zijn en erover mag blijven. En aanschouwen van u de Heere in heerlijkheid. Maar Heere, dat hebben we niet van onszelf. En dat vooruitzicht in geloof en vertrouwen hebben we ook niet van onszelf. Allerminst. Het is genade van u wanneer we zo getroost mogen leven en sterven. Maar het is geen onmogelijkheid. Integendeel, we lezen toch in de schrift en telkens weer dat u de harten van ieder die u zoekt, van ieder die u vreest, wil versterken. En dat we ook de opdracht krijgen om onze roeping en verkiezing vast te maken. En dat we voortdurend mogen jagen, zoals Paulus dat ergens schrijft, naar dat doelwit. De prijs, de verlossing, de krans. En heren, dan stemmen we het wel met Paulus in, zoals hij het schrijft. En het zijn toch uw woorden dan, die we mogen lezen. We jagen ernaar of we het grijpen mogen, maar dan ook wat er volgt, wat u zegt, daartoe grijpt u dan vast. O Heere, kom dan in ons leven, grijp ons vast, houd ons vast. En mogen we zien dat u het bent bij wie we terecht kunnen in alle omstandigheden van het leven. Dat we telkens weer nieuwe moed en kracht mogen ontvangen van u zelf. En dat het ook daarom mag zijn dat we hier vanavond weer bij elkaar zijn als gemeente, hier in dit kerkgebouw. Om de woorden van u te horen, om door u gegrepen te worden. Om weer te ervaren dat u ons al eerder vastpakte. Om verder geleid te worden op de weg achter u aan. O Heere, kom alstublieft met de woorden van deze eredienst naar ons toe. Kom met ons mee. En dat kan toch niet anders, want Heere, u bent het toch die wil spreken, al gebruikt u daarvoor kleine nietige mensjes. Maar laat het dan zo mogen zijn dat de woorden die gesproken worden, woorden zijn naar de zin en mening van uw geest. En dan bidden we ook voor al diegenen die nog kunnen worstelen en worstelende zijnde over de toe-eigening van het heil. Breng daar een ruimte, Heere. En anderen die onverschillig waren of zijn tot nu toe, mag dat ook anders worden. U kent ons hart en ons leven. U doorgrondt het. O Heere, kom ons opzoeken. En spreek tot ons nou dat woord wat precies voor ons nodig is. Wij bidden nu ook voor de omstandigheden waarin we leven als het gaat om het uiterlijke. Het is hartje zomer, dat is te merken ook aan de temperaturen van de afgelopen week en van vandaag. De warmte die ons het leven moeilijk kan maken. U weet onder ons wie het zijn die door de warmte het benauwd hebben. Geeft u alstublieft verlichting. Geeft u alstublieft ook dat vanmiddag of vanavond tijdens het luisteren de warmte ons niet hindert. Maar we zien ook hoe de warmte droogte meebrengt. Dat de gewassen op het land om water schreeuwen. U ziet het toch ook, heren. Verblijd ons alstublieft met regen die de aarde doordrenkt en waardoor de gewassen nog weer verder kunnen groeien en kunnen gaan rijpen. We zien ook in de natuur op allerlei andere vlakken hoe het water zo nodig is. En dat de droogte ook gevaren meebrengt van brand. Heren, bewaar ons daarvoor dat niet allerlei natuurbranden zullen ontstaan. We zien ook hoe anderen door de droogte in hun beroep worden getroffen. De schippers die lang niet meer alle wateren kunnen bevaren of met aangepaste lading. Ook hen dragen we nu de Heer op. U weet wat ook zij nodig hebben om werk en inkomen te kunnen vergaderen. En wat nodig is om te kunnen leven. Heren, zo zien we echt, het is zomer. En op allerlei manieren wordt het nu wel nijpend voor heel wat mensen in de samenleving. Of nu dat de natuurliefhebbers zijn, of dat er de akkerbouwers zijn. Of nog weer andere beroepsgroepen. Heren, geef uitkomst. En dan belijden wij u. Wij hebben het niet verdiend dat u naar ons zou horen. Dat u zou geven wat wij van u begeren. Bij ons is zoveel zonde en schuld. Maar bij u is toch daarentegen de genade. En de genade is toch groot, heren. Groter dan wij ons kunnen voorstellen. Betoon ons alstublieft uw genade. We bidden u voor onze overheid. Plaatselijk, provinciaal, landelijk. Wat is er ook veel wat aandacht vraagt. Ook aan allerlei moeilijke en ingewikkelde zaken. Ook weer de dossiers die te maken hebben met natuurbeleid, landbouw, veeteelt. Door de stikstofproblematiek die er is in ons land. Wij vragen u, geeft u veel wijsheid, bewogenheid, betrokkenheid bij ieder die daarover gaat. Maar andere dossiers zijn net zo moeilijk als het gaat om al die mensen die aankloppen, figuurlijk, op de deur van ons land. Met de vraag, mogen wij hier komen? Wilt u ons ontvangen? Mogen wij asiel krijgen? En dan komen ze erachter dat heel het ambtelijke apparaat vol zit, op volle kracht draait, maar nog niet alles kan verwerken. Waardoor elke keer weer mensen geen fatsoenlijke slaapplaats kunnen krijgen. Heren, dat zijn hele moeilijke omstandigheden. Mensen die al zoveel hebben meegemaakt en dan niet of nauwelijks ontvangst kunnen krijgen. Wij bidden u, mag dat ook veranderen. Dat daar ook de nodige beleid voor mag worden uitgestippeld en ook in werking mag komen. Maar tegelijk ook, heren, we zien dat de nood er nu is. Geeft u ook daarin leniging. En wij bidden u voor zoveel als er zijn op deze wereld die van huis en haard verdreven zijn. Om welke reden dan ook. De nood blijkt telkens weer zo groot te zijn. Dat dan tot het laatste middel de toevlucht wordt genomen om dan maar ergens anders een nieuw bestaan op te gaan bouwen. Maar wat moet er dan veel achtergelaten worden? Onbegrijpelijk veel. Een heel offer wat dan moet worden gebracht. Wees met al die vluchtelingen of ontheemden en waar ze terechtkomen. Geeft u toch dat na allerlei moeilijkheden die overwonnen moeten worden, het daadwerkelijk een nieuw begin mag zijn. We bidden u ook voor uw volk Israël. En alles wat ook weer te maken heeft met de veiligheid van de staat Israël. Ze mogen daar wonen in het land wat u ooit hebt gegeven aan Abraham en aan zijn nageslacht. Maar het is en blijft een bedreigde positie. Schenkt u ook daarin hulp. Maar bovenal bidden wij voor uw volk Israël, waar dan ook woonachtig. In het land Israël of in andere landen nog verspreid. U hebt uw beloften gegeven voor dat volk. Dat ook zij in u, Heer Jezus, de Messias, de beloofde Messias, zullen gaan zien. Mag dat moment spoedig aanbreken dat in grote getallen de Joden tot geloof en bekering komen. En dat we samen met hen uw grote naam mogen loven en prijzen. Sterkt u degene die uw naam al mogen beleiden, de Messias beleiden, de Joden. Zij hebben ook niet een makkelijke positie veelal. Maar sterk hen en help hen, geef wat nodig is. En dat ook hun leven en hun getuigenis mag worden gehoord. Wat hebben we veel te vragen, heren. Maar u bent de God van alle genade en de God van de gebeden. Wees ons dan genadig omwille van wie u zelf bent. En onthoud ons uw zegen niet, ook dit avonduur niet. Dat we luisteren mogen naar het woord van u. En dat het woord van u ons mag leiden naar u voor het eerst of weer opnieuw. Maakt u het weer makkelijk om te luisteren. Geef de duivel geen plek, geen kans ook om ons te hinderen, op welke manier dan ook. En laat zo uw naam worden groot gemaakt. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. De inzameling van de gaven vindt bij de uitgang plaats, gemeente, zoals u dat al een poosje gewend bent. Wij zullen nu gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 27, vers 1 en 5. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En vers 5, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. 1 en 5 van Psalm 27. De tekst voor de preek van deze avond is Efeze 5, het slot van vers 8, vers 9 en vers 10. Efeze 5, 8, C, of het slot van vers 8, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht van de geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel behagelijk is. In antwoord op de preek zingen we straks Psalm 89, vers 8. Psalm 89, vers 8. Geliefde gemeente, wanneer er iets is wat je niet wil vergeten, kun je daar natuurlijk allerlei manieren voor verzinnen of hulpmiddelen gebruiken. Je schrijft een briefje, dat plak je op een keukenkastje of leg je ergens neer. Of je zet een notitie in je telefoon en al dan niet een alarmsignaal erbij en dan word je er weer aan herinnerd. En soms is het ook nodig dat je bij herhaling ergens op wordt gewezen. Nou, iets dergelijks is nu ook aan de hand wanneer wij de tekst lezen. De eerste woorden die we hebben aangewezen als de tekstwoorden, het slot van vers 8, dan is dat ook eigenlijk een herhaald bericht, iets wat de apostel Paulus de gemeente van Efeze wil inprenten, als het ware. En dan gaat het om één centraal woord, het woord wandelen. Dat is een woord wat ook eerder al in de brief naar de gemeente van Efeze is genoemd. Kijkt u maar mee, hoofdstuk 4, vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig aan de roeping met welke gij geroepen zijt. En dan de volgende pericoop, vers 17 van hoofdstuk 4. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen. En aan het begin van hoofdstuk 5 kwamen we dat ook tegen. Vers 2 nog, wandel in de liefde, gelijk ook Christus ons lief gehad heeft. En dan dus de woorden van onze tekst, wandel als kinderen van het licht. Telkens weer roept dus de apostel Paulus op om op een bepaalde manier te wandelen. En dat maakt hij heel concreet. Hij geeft allerlei aanwijzingen hoe niet. Maar hij geeft ook allerlei aanwijzingen hoe dan wel. Hoe een gelovige, een waar kind van de Heere moet leven. Als het gaat om de dingen die worden afgewezen, dan is hij heel concreet, de apostel Paulus. Het eerste stukje van hoofdstuk 5, daar gaat het om niet je uit te leven in allerlei wellusten. Maar ook niet hebzuchtig zijn, maar ook denken aan de woorden die je spreekt, dat je in je spreken niet te buiten gaat. Maar waar het nu vanavond over gaat is nu niet van wat niet, maar juist het accent op wat wel. Hoe zoekt nu een kind van de Heere te leven? En dan moet u niet denken, ja, maar ik weet nog niet of ik nou echt wel een kind van de Heere ben. Ook voor u is dit een woord van de Heere vanavond tot u gericht, ja, tot heel de gemeente. Wat vraagt nu de Heere van mij? Zodat we juist ook vanuit onze tekorten en onze gebreken des te meer de hulp van de Heere zouden zoeken en verwachten. Thema voor de preek is wandelen als kinderen van het licht. En dat thema wil ik opsplitsen in een drietal aandachtspunten. En eigenlijk knip ik daarmee ook de woorden van de tekst in stukjes, want het eerste punt voor de preek heb ik genoemd kinderen van het licht, wat aansluit bij vers 8c. Tweede punt voor de preek is vervuld met de geest, wat hoort bij vers 9. En het derde punt van de preek is beproeven wat de Heere wel behagelijk is. En dat hoort bij vers 10. Kinderen van het licht, het eerste punt. Vervuld met de geest, tweede punt. Beproeven wat de Heere wel behagelijk is. Derde punt van de preek. En nu zou ik kunnen zeggen, het thema dan wat al deze punten samenbindt is wandelen als kinderen van het licht. Nou, wie zijn dan die kinderen van het licht? Daar beginnen we mee. Nou, dat heeft te maken met wat dan wel direct aan het begin van vers 8 te lezen is. Ik lees het nog een keer. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Dat geeft aan dat de Heer Jezus in het hart en het leven van een zondaar is gekomen. Door de komst van de Heer Jezus in het hart is de duisternis van de zonde en de dood verdreven. Het is door de verdiensten van de Heer Jezus Christus dat een gereinigde zondaar voortaan mag leven in het licht van God en in het licht van Christus. En om dat leven, leven als kind van de Heer, als kind van het licht, wijst de apostel Paulus heel concreet in de tweede helft van de brief, hoofdstuk 4 en 5 en 6. En ik zei al eerder in de inleiding, heel veel zaken worden negatief verwoord. Dat valt ook wel op. Wees geen bedrieger. Ga niet mee met overspelige lieden. Zondig niet. En zou je alleen maar de blik richten op dat negatieve, dan kan er zomaar de indruk ontstaan bij u of bij jou. Dat kan ik me zo voorstellen, dat je denkt, dat is allemaal wel dan dus heel erg somber in de kerk. Allemaal heel erg wettisch. Vooral regeltjes en dan wat je niet mag. Maar heb even geduld om ook de woorden van God hier in ons teksthoofdstuk goed te begrijpen. Het doet geen recht natuurlijk aan het ware christelijke leven als daar een idee bij is van, nou, je mag helemaal niks en het is een leven saai en somber. Nee, het gaat om gelovigen die kinderen van het licht worden genoemd. En licht, dat verbinden of associëren wij toch iets met van vrijheid en vrolijkheid, blijheid. Nou, terecht inderdaad. Bij licht hoort een positief gestemd gemoed. Tegenovergesteld aan de donkerte waar je dan aan somberheid denkt. Maar nu is dus de vergissing er bij veel mensen, bewust of onbewust, dat leven als christen een beklemmend leven is. Je kan geen kant op of je bent alweer in overtreding. Maar zo is het leven voor een christen zelf toch echt niet. Nee. Juist de geboden die de Heere geeft worden nu al als ruim en bevrijdend ervaren. Daarin dat de Heere God die hekken om mijn leven heeft gezet waarbinnen ik alle ruimte heb om te leven. Die echt niet mijn leven beklemmen, maar juist veiligheid bieden. En de Heer is dan ook heel eerlijk, ga dan niet voorbij die grenzen van mijn geboden, want ga je er voorbij, dan juist loop je zo het gevaar dat de donkerheid, de beklemming er weer komt. Zeker voor wie de Heer mag dienen, ja, dan is dat een waarschuwing, ga niet voorbij de grenzen die zijn gesteld, want voor je het weet zou je weer in een geestelijke, duistere periode kunnen geraken. Daarom, kinderen van het licht, kinderen van God, zoeken toch in hun leven Gods wil te doen. En dat een kenmerk is van waar geloof en echte bekering, blijkt ook uit het leven van Paulus zelf. Toen de Heere aan Paulus verscheen op de weg naar Damascus, toen was het eerste wat Paulus ging vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Met andere woorden, geeft u dan maar aan wat goed is. Voor mij, wat goed is voor u. En dan blijf je toch ver uit de gevarenzone. En omdat nu zelf deze Paulus dat persoonlijk heeft geleerd. Te buigen voor God. Zich te voegen, te schikken naar de wil van God. Kan hij ook het hartelijk de gemeenten voorhouden die hij heeft mogen bezoeken. Of zelfs heeft mogen stichten. Dat het onze taak en plicht is om de wil van God te doen. Maar niet om dan daar een bepaalde verdienste mee te krijgen. Natuurlijk niet. Dat zou dan toch weer wettisch zijn. Dat je maar zoveel mogelijk dingen zal gaan doen die de Heere aanwijst. En dan zou je kunnen denken, op een verkeerd spoor dan, dat je wel wat hebt verdiend. Maar zo is het uiteraard niet. Het gaat juist om God te danken. Dat ik mag luisteren en graag leer luisteren naar de wil van God. En de aanwijzingen dan die hij ook heel concreet mij geeft in zijn woord. En wat zijn er dan voor concrete aanwijzingen? In de positieve zin, nou dan lezen we bijvoorbeeld in vers 1 van hoofdstuk 5... dat we worden opgeroepen om navolgers te zijn van God als geliefde kinderen. En in vers 2, door te wandelen in de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad. En een heel stukje verderop, vers 17, dat we nou de wil van de Heer mogen gaan doen. Dat die zichtbaar mag worden in ons leven, dagelijkse leven. En vers 19 en 20 wijst dan nog weer op een ander aspect. Dat we juist ook met elkaar de Heer mogen loven en prijzen. Samengevat zou je kunnen zeggen dat het leven als kind van het licht een leven is tot eer van God en tot opbouw van elkaar. En dat zou u ook weer kunnen verbinden aan de samenvatting van de wet van de Heere. God lief hebben boven alles. En de naaste als jezelf. En waarom zal nu dat leven worden gezocht? Door een oprecht gelovige? Nou, omdat Gods liefde in het hart is uitgestort. Het is de liefde van God die mag worden beantwoord. En zo mogen we zoeken, geleid door de Heilige Geest. En daarin ook aangespoord door het woord van de Heere om de wil van de Heere te doen. En dat wijst dan op het wonder van de wedergeboorte. Die complete vernieuwing van de mens, dat ons verstand wordt verlicht, dat ons hart is geopend, de wil is omgebogen. In alles komt in het leven van Gods kind God centraal te staan. Want God nam toch mij tot zijn kind aan. Moeten we eens indenken wat dat is. Kind van God, kind van het licht te mogen zijn. Wat een wonder. Het is enkel genade. God die plaatste in zijn licht. En nu mag ik zeggen, ik ben kind van het licht. En God, hij deed alles wat daarvoor nodig is. Hij transformeerde mij. Hij plukte mij uit de wereld, uit de duisternis en bracht mij over in het rijk van zijn licht en van zijn liefde. Een onuitsprekelijk groot voorrecht. Wie zal de Heere inderdaad dan naar waarde daarvoor kunnen danken? Het is een groot voorrecht, ja. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid om te leven zoals de Heere dat dan vraagt. Een verantwoordelijkheid die we nou juist dan ook weer bij de Heere terug mogen leggen. Heere, u draagt mij op om u te volgen. Maar ik kan het niet zelf. Schenkt u mij dan alstublieft uw genade dat ik werkelijk u dienen mag in alle aspecten van het leven. Of het nu thuis is of op school of op het werk en met alles wat ik doe. Dat ik werkelijk zichtbaar en herkenbaar mag zijn als kind van het licht. Dat ik zo mag wandelen. En wanneer mogen we zo wandelen? Nou, dat is wanneer Christus in mij leeft. Wanneer zijn licht mijn leven verlicht. Ja, en dan kunnen we echt niet meer om die vraag heen. Heren, hoe zal ik nou toch u danken voor de weldaden die u mij bewees? Mijn dankbaarheid, hoe mag ik nu die tot uitdrukking brengen? En dan geeft de Heer het antwoord hier. Door te wandelen als een kind van het licht. Nee, dat kan ik dus niet van mezelf. Maar dat is nou de genade die hoort bij het zijn van een kind van het licht. En dat is de genade die door de Heilige Geest dan ook in het hart wordt uitgewerkt en ook concreet vorm krijgt in het leven. De Heilige Geest die dan het leven van een zondaar, een geredde zondaar, ter hand neemt, bewerkt. Om het steeds verder te kneden of te boetseren naar een leven zodat God mag worden geëerd. Een leven waarin het beeld van Christus mag blijken. Nou, wat de Geest dan gaat doen, dat beluisteren wij ook in de woorden van onze tekst en dan komen we bij vers 9 uit. En dat is dan ook het tweede punt van de preek. Vervuld met de Geest. En het is u ongetwijfeld opgevallen, vers 9 staat tussen haakjes. Maar dat betekent dan niet, jongens en meisjes, dat het een twijfelachtig vers is. Moet het dan wel of niet in de Bijbel staan? Nee, het hoort echt in de Bijbel. Het staat tussen haakjes om duidelijk te maken dat het een tussenzin is. Vers 8 loopt in één keer door in vers 10. Maar dan heeft hier Paulus door de leiding van de Heilige Geest het goed gedacht om een tussenzin op te nemen. En dat is dan vers 9. En in dat vers worden we gewezen op de vrucht van de geest. Wat is dat? Nou, dat is dan wat de Heilige Geest werkt. Hoe werkt dan de Heilige Geest? Nou, vergelijk dat maar met een fruitboom. Misschien heeft u, of hebben jullie in de tuin ook wel een fruitboompje staan. En in deze tijd van het jaar zie je de appels gaan groeien, of de peren, of wat dan ook. Maar hoe kunnen die daar nu gaan groeien? Ja, er zijn natuurlijk heel veel aspecten voor van belang. Voldoende warmte, en dat de bestuiving er plaatsvindt, en dat de zon schijnt, enzovoort. Maar onmisbaar is natuurlijk ook dat de wortels die in de grond te vinden zijn, dat die het vocht opnemen en door de stam heen transporteren naar de takken, naar de blaadjes en ook naar de vruchten. Dus het water in de grond moet in de vrucht terechtkomen en zo kan die vrucht groeien. Nou, dat is nou precies ook wat de Heilige Geest wil doen. Hij wil een kind van God telkens weer laten drinken uit de bron. En de bron is Gods woord. Dat we uit de Bijbel allerlei levenssappen mogen ontvangen, die dan in ons leven mogen worden omgezet in vrucht. Het is de geest die dat woord van God door ons heen laat stromen. Het is de geest ook die ons vruchtbaar maakt. En hoe wordt het dan zichtbaar? Nou, heel specifiek wijst dan Gods woord in vers 9 op 3 kenmerken van een christen. Hij of zij vertoont goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Ik wil straks uitleggen wat deze woorden betekenen. Maar eerst wijs ik u op een contrast. Een groot contrast tussen het leven van een christen en het leven van wie geen christen is. En let u dan maar even op vers 6, daar worden die ongelovigen aangeduid als kinderen der ongehoorzaamheid. En daar wordt dan verder over gezegd, dan springen we in één keer naar vers 11. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. Het is dus zo dat die kinderen der ongehoorzaamheid, die ongelovigen, bij hen hoort wat in vers 11 wordt opgemerkt, dat zij onvruchtbaar zijn. Ze dragen die onvruchtbare werken der duisternis. En dat is een hemelsbreed verschil. Christen te mogen zijn en vrucht dragen, vrucht door de Heilige Geest gewerkt. Of ongelovig te zijn en tevens onvruchtbaar zijn. Dat is nou het grote onderscheid dat er is tussen mensen. Een scheidslijn die wij niet kunnen trekken, want wij zien het hart niet aan. Maar God weet waar die scheidslijn ligt. We horen of bij die ene groep vruchtbaar, of we horen bij die andere groep onvruchtbaar. Of we zijn kinderen van het licht, of we zijn nog kinderen van de duisternis. En we doen de werken van de duisternis. Maar tot ons allemaal komt nu de eis van God om vrucht te dragen. Wie door geloof en bekering bij Jezus Christus horen, ja, die dragen vrucht. Maar die mogen dat ook niet achterwege laten. En die moeten ook zoeken dat er meer vrucht mag komen, telkens weer. En wie nog onvruchtbaar is, u wordt dan vanavond opgeroepen tot geloof en bekering, opdat ook u vruchten zou gaan dragen. Ja, dan wil ik nog een ander beeld uit de Bijbel bij u oproepen, u die nog vruchteloos bent of onvruchtbaar. Wat we lezen in de evangeliën, dat de Heer Jezus het onderwijs heeft gegeven over een onvruchtbare boom. En dat dan de Heer of de eigenaar van die boom er komt en die zegt, hak die boom maar om. Ik kom nu al zoveel jaar en ik wacht maar tot er een keer vrucht komt. En het komt maar niet en nu is mijn geduld op. Waarom beslaat deze boom nog onnuttig de aarde? Hak hem om. Dat hoeft toch niet het laatste woord van God tegen u te zijn. Dat u onvruchtbaar bent en zo wordt weggenomen uit het leven. Vreselijk zal dat zijn om zo voor de Heere te moeten verschijnen. Maar nog heeft de Heere geduld. Nog wil hij weer ingaan op de woorden van de tuinman die zegt: laat er nog een jaar staan. Ik ga water geven en ik ga mest geven van de beste soort. En zo is de Heer ook nu naar u, naar jou toe nog. Hij spreekt zijn woorden. Hij wil dat ook u, ook jij zijn kind wordt. Kind van de Heere zijn. Dat is een onuitsprekelijk voorrecht, jawel. De Heere, hij geeft het uit genade. Totaal onverdiend. Maar wanneer de Heere die genade geschonken heeft, dan zoekt hij dus ook naar vrucht. En daarom is ook de oproep eerst naar alle kinderen van de Heere, dat heel het hart toch gericht zal zijn op de woorden van God, om daar telkens weer in te lezen, om daaruit gevoed te worden en om dan zo vruchten van geloof en bekering voor te brengen. En die vruchten, ja, die mogen dan zijn tot eer van God, en die mogen er dan ook zijn tot nut en tot opbouw van elkaar. En dat het tot nut en tot opbouw van elkaar is, mag dan hierin blijken dat je elkaar ook bevraagt. Hoe zit het nu bij jou? Ik proef wat dat het kwijnt. Ik zie wat je vroeger vol vuur had en je sprak over de dienst van de Heere. Het is weg. Hoe zit dat toch bij u of bij jou, vriend, broeder? Zo met elkaar omgaan. Aansporen. Vermanen. Dan mag daar ook rijke vrucht op worden verwacht. Wanneer we op die manier elkaar tot een steun mogen zijn in het geloven, in het volgen, in het dienen van de Heere. De Heere zoekt dus vrucht. En we mogen ook bij elkaar uitzien naar vruchten. Ja, dat ook. Maar niet op deze manier dat we nu weer in de kerk zouden zitten en in gedachten is wat mensen zo voor ons zien en dan over anderen gaan oordelen. Nee, zo niet. We luisteren voor onszelf dan nu als het gaat om: ben ik nou iemand die vrucht draagt? Ben ik nu iemand die God daarin eert? Ben ik nu iemand die dan ook daarin het goede voor anderen zoekt? Het zou toch vreselijk zijn als er iemand hier in de gemeente het gevoel heeft: eigenlijk tel ik niet mee, want ik loop niet precies in het straatje. Ik word eerder aan de kant geschoven en als een vervelend aanhangsel gezien of als een luis in de pels. Nou, als iemand dat gevoel heeft, dan is dat toch een aanklacht voor de gemeente. En juist ook mensen die zeggen: ja, maar ik kom er niet zo makkelijk in mee. Er zijn ook vaak mensen die worstelen met de dingen van het leven, de diepe vragen van het leven. De twijfelaars, de zoekenden. En dan kan er wel eens geschopt worden tegen bepaalde gewoonten misschien of bepaalde tradities. Maar dat kan ook een zoeken zijn naar wat vastheid is. En daarom, dan zijn we toch vol ontferming en bewogenheid. En dan is het toch ook zo goed en nodig dat er gebed is voor degene die zoekt naar de waarheid en vastheid en betrouwbaarheid van Gods woord. En daarin mogen we dus ook gemeente zijn. En dan zijn we op de hoede voor hoogmoed. Dat we zouden denken: ja, maar ik weet het wel. En ik voel me toch wel een beetje beter dan anderen in de gemeente. Ach, wie zou nou kunnen zeggen dat hij beter is dan iemand anders? We leven toch allemaal van diezelfde genade. Als de Heere mij niet had opgezocht, ik was ook nog steeds zo'n onwillig dier. Ik was niet bereid om te luisteren naar de Heere. Het is genade alleen toen hij in mijn leven kwam en dat anders is geworden. En als het dan anders wordt, ja, dan blijkt dat uit die vrucht die wordt genoemd in vers 9, dat er goedheid komt en rechtvaardigheid en waarheid. Woorden die wijzen op een totale, radicale omkeer in het leven van een zondaar, wanneer hij een geredde zondaar is geworden. En wat betekenen dan die woorden? Daar kom ik dan nu bij. Goedheid. Nou, plaats daar het tegenovergestelde tegenover en u krijgt daar gelijk een beeld bij. Goedheid tegenover slechtheid. Slechtheid, daar help je de mensen de vernieling mee in. Maar goedheid, daar zoek je juist het goede mee voor de ander. Zoals de Heer Jezus dat heeft geleerd in de bergrede: alles wat u wilt dat de mensen u zouden doen, doe gij ook hun alzo. De gulden of gouden regel. Goedheid, waarin je dus het goede voor de ander zoekt. En dan rechtvaardigheid. Een wat lastiger begrip, jawel. Maar ook dat mag helder worden, hoop ik, als we daar tegenover zetten wat nu tegenovergestelde is. Rechtvaardigheid is hier tegenovergestelde van ongehoorzaamheid. Rechtvaardigheid wil hier zeggen gehoorzaamheid. Luisteren naar het woord van de Heer. Zoals van Abraham is opgeschreven in Genesis. Abraham geloofde het woord van de Heer en God rekende het hem tot gerechtigheid. Het gaat om een geloofsgehoorzaamheid. De woorden van de Heer voor waar en betrouwbaar houden. En dan niet alleen horen of luisteren naar wat God zegt, maar dat ook doen. Dat is rechtvaardigheid. Dat is een vrucht van de geest, zoals die gevonden mag worden in het leven van Gods kinderen. En dan wordt als derde hier nog de waarheid genoemd. Plaats die naast het tegenovergestelde, dan heb je de waarheid naast de leugen. Ja, dan is het duidelijk, de waarheid, dan zoek je oprecht te zijn. Oprecht naar de Heer, dan ben je eerlijk gemaakt. Naar God toe, dan hoef je niet meer te verzwijgen wat mis is gegaan. Maar beleid je eerlijk je zonde. Maar het is ook een eerlijk zijn, een waarheid liefhebben naar elkaar toe. Je draait er niet omheen. Je vindt of bedenkt niet allerlei uitvluchten om er maar onderuit te komen. Of om bepaalde schade of schande uit de weg te gaan. Nee, de waarheid liefhebben. Omdat bij God ook alleen maar waarheid is. En nu zijn dat geen willekeurige vruchten die hier genoemd worden in vers 9. Goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Het zijn nu juist ook die drie kenmerken of vruchten die we helemaal terug in de geschiedenis vinden bij Adam en Eva in het paradijs. Toen zij daar met de Heere God leefden, elke dag met God mochten wandelen. Wandelen, heeft u weer dat woord. Toen werd hun leven gekend door goedheid, want ze waren goed geschapen. En ze leefden in gehoorzaamheid, want ze luisterden en deden het woord van de Heer. Zij hadden de waarheid lief. Maar nu weten we ook wat er gebeurd is, met de zondeval. Toen is de slechtheid er gekomen. De goedheid werd omgebogen in slechtheid. En die rechtvaardigheid, dat luisteren naar de Heer, dat werd een ongehoorzaamheid. Die ging regeren in de harten en levens van de mensen. En de leugen werd liever gehad dan de waarheid. Daar is het verkeerd gegaan. Dat toont ons de diepe val waarin wij van nature ons allemaal bevinden. Maar dan is het dus de genade van God en het herscheppende werk van de Heilige Geest, dat hij nou dat beeld van God wat we kwijt zijn geraakt, weer terug wil brengen in het hart en leven van Gods kinderen. En dat doet de Geest dan zo dat hij daarvoor aan de Heer Jezus Christus verbindt. Want denk nou niet, als kind van de Heer, nou moet ik het zelf gaan doen. Dan moet ik zelf aan de bak of aan de slag om mijn leven weer vol van waarheid en van gerechtvaardigheid en van goedheid te laten zijn. Nee, we vinden het alleen in de Heer Jezus Christus. Daar moet u zijn. Dat is het enige adres om volmaakt voor God gevonden te worden. Dan moeten we in Jezus Christus zijn. Maar dan is juist ook die genade er bij de Heer Jezus. Dat hij zo graag die genade wil geven. En daarvoor werkt hij samen met de Heilige Geest. En dat zien we ook heel mooi samenkomen in vers 8 en 9. De samenwerking tussen de zaligmaker en de Heilige Geest. In en door Jezus Christus is die verlossing van de zonde en van de dood beschikbaar. En het is de Heilige Geest die het uit Jezus Christus neemt. En het uitdeelt, het toepast, het legt, het werkt in het hart en leven van een zondaar. Zodat een zondaar steeds meer op de Heer Jezus Christus mag gaan lijken. En als we dan hier wijzen op de samenwerking tussen de Zoon en de Geest, dan is het dan uiteraard niet zo dat daardoor het werk van God de Vader buiten beeld blijft of zou verdwijnen. Nee, zeker niet. Het gaat om God die tot kinderen aanneemt. God is licht. Hij maakt van zondaren kinderen van het licht. Het is God de Vader zelf, die daarvoor ook zijn Zoon heeft gegeven en zijn Heilige Geest heeft gezonden. En zo worden kinderen van de Here geoefend. Geoefend in het leven als kinderen van het licht. En die oefening bestaat dan daarin, in de dagelijkse praktijk van het leven, dat onderzocht wordt wat nu voor God behagelijk is. Dat het hele leven er zo uit mag zien, dat God mag meekijken, mag letten op mijn leven. En dat hij tevreden, dat hij blij en dat hij gelukkig mag zijn met mij. En zo komen we dan bij het derde punt van de preek. Beproeven wat de Heere wel behagelijk is. En dan gaat het dus om vers 10. Waarvan ik u heb gezegd zojuist, ja, dat tiende vers is eigenlijk het vervolg op vers 8. Zodat in een doorgaande zin er staat, wandelt als kinderen van het licht, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. Dat wandelen krijgt dus een uitwerking, wat dan genoemd wordt, beproeven. En het laat ook de actieve kant zien van het leven van een christen. Want aan de ene kant is het de Heilige Geest die in je werkt. Jawel, hij vernieuwt het leven, hij reinigt, hij heiligt, laat al meer op Christus lijken. Maar een bekeerde zondaar is ook van passief actief geworden. Daarin dat heel bewust de wil van de Heere mag gezocht worden. Omdat het verlangen er is, dat diepe verlangen in het hart gelegd om te doen wat God nu van mij vraagt. Om zo te leven dat God zich nu elke dag in mij kan verblijden. Ja, zo is het, dat God blij mag zijn met mij. Ja, dat is toch even wat? Zo zien of zeggen we het niet zo heel vaak. Omdat we het vaak eerder omkeren. En dat zingen we graag dan mee, hè? Het is goed, o opperheer, dat wij ons in u verblijden. En dat is waar. En dat gaat diep. Dat is een heel diepe existentiële vreugde, de blijdschap in God. Maar het mag ook iets wederkerig zijn. God die zich verblijdt in de zondaar, die gelooft en zich bekeert. Zoals we dat ook gezongen hebben met Psalm 37. Die twee aspecten, verlustig u met blijdschap in de Heer, dan zal hij u, jou, in liefde en gunst aanschouwen. Maar hoe komt nu die blijdschap van de Heere er in ons of over ons? Nou, alleen wanneer we in Jezus Christus worden gevonden. Dat wil zeggen wanneer we geloven in de Heer Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God is. Dat zijn volkomen heiligheid en gerechtigheid de mijne is geworden. En wanneer wordt alles wat door de Heer Jezus Christus is verdiend van mij? Wanneer ik Hem geloof. Wanneer ik amen mag zeggen, ja, het was voor mij dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. Die zware straf van God op de zonde moest dragen. En het is ook zijn leven hier op aarde waarachter ik schuilen moet. En waarvan ik het hebben moet. Want ik kan nog geen ene trede op die lange ladder naar de hemel beklimmen. Want dan zou het al toch weer een door zonde besmeurde stap zijn. Ik heb alles nodig van de Heer Jezus Christus. Zijn gerechtigheid, zijn waarheid, zijn goedheid. En nou, dat is nou het fundament wat dan gelegd mag zijn in het leven van een christen. Maar dan mag daarop ook verder worden gebouwd. Maar dan weer de vraag, hoe kan ons bouwen, hoe kan ons leven hier op aarde, alles wat ik doe, nou voor de Heer wel behagelijk zijn? Voor de Heere aangenaam zijn. Nou, dat mag en zal zo zijn wanneer we telkens weer beproeven. Dat is toetsen, vaststellen wat voor de Heere wel behagelijk is. En dan komen we wel bij een moeilijk punt. Want zo vaak staan we voor allerlei keuzes in het leven en dan moet je er maar achter zien te komen wat dan de weg is die de Heere wil dat we zullen gaan. Hoe kom jij nu achter of je moet kiezen tussen de ene studie of een andere studie? Hoe kom je er nou achter of je moet gaan verhuizen of dat je moet blijven? Al die praktische dingen die zich voordoen en je zoekt daarin de wil van de Heere te verstaan. Hoe kom je daar nou achter? Krijg je daar dan als gelovige een speciaal soort zintuig, een gevoeligheid? Ja, ergens wel. Maar toch ook niet buiten het gewone menselijke om. Want hoe mag nu die gevoeligheid er zijn om de aanwijzingen van de Heere op te vangen, om die te proeven? Nou, hierin wat we lezen in vers 17. Dat we ons verstand gebruiken. Wees niet onverstandig, maar versta welke de wil van de Heere is. En als er staat, wees niet onverstandig, mogen we nu toch ook wel zeggen, wees nu verstandig. Wees verstandig. Nog weer anders gezegd, gebruik je verstand. En dan wijst hier Gods woord op een aspect wat misschien heel logisch en gewoontjes lijkt, maar toch ook wel echt diep geestelijk is. Dat hoofd en hart doordrenkt mag zijn met de woorden van de Heere. Het is niet alleen maar varen op gevoel. Wat voelt goed? Nee, het is ook een verstandzaak. Dat ik naga wat de omstandigheden zijn van het leven, wat de gevolgen zijn van de keuzes die ik moet maken. Dat is de gave van de Heer, dat ik kan doordenken en dat ik verder kan proberen te zien. Wat heeft dat voor gevolgen als ik nu deze keuze maak? Of juist toch het andere doe? We mogen ons verstand richten op de Heer. Maar hoe wordt ons verstand nu de goede kant op geleid? En daarvoor is het zo nodig dat we Bijbelkennis hebben. Dat we dagelijks bezig zijn met de schriften. Dat we biddend daarin bezig zijn. Aandachtig lezend en luisterend naar het woord van de Heer. Zodat als ware je eigen hart gaat kloppen met het hart van de Heer, hoe hij zich bekend maakt in de Bijbel. Dat je één van de gedachten en gevoelen mag worden met God de Heer. En dan komt er misschien nog niet eens altijd een pasklaar antwoord. Maar toch kan dan inzicht worden verkregen in wat goed voor mij is, maar bovenal wat tot eer van de Heere mag strekken. Maar vergis u zich er nou niet in, van nou ja, dat is dan een leven, en ben je bekeerd en dan heb je dat als vanzelf. Nee, dat vraagt oefening. Net zoals een echtpaar elkaar kan gaan begrijpen door enkel maar even een blik uit te wisselen. En dan is er al heel veel duidelijk geworden tussen twee harten, tussen twee hoofden, door die ene blik. Nou, dat is natuurlijk ook niet iets wat van een op andere dag is geleerd. Dat vraagt jarenlange oefening, jarenlange omgang met elkaar, waarin je elkaar hebt leren begrijpen. En zo is het dan ook in het leven met de Heere. Dat vraagt gebed, dat vraagt geduld. Maar zo mag ook die vertrouwelijke omgang met de Heere er zijn en ook geoefend worden. Maar makkelijk wordt het nog lang niet altijd. Dat is en blijft ook inderdaad toch wel de praktijk van het leven. Makkelijk om keuzes te maken. Om duidelijk te zien van dat is nu de weg van de Heere voor mij. Maar vergis u zich ook niet in eigen hart. Arglistig is in ons hart, zegt de schrift. Als we een keuze moeten maken, kan het ook zomaar zijn dat we de dingen naar eigen voorkeur toeredeneren. En dat we daarin ook nog de Bijbel zoeken open te slaan op een bepaalde plaats, dat we denken, nu wordt dat ook bevestigd. Misschien zou het al winst zijn wanneer we niet alleen maar bezig zijn, wat is nou goed voor mij, maar dat we allereerst daarin zouden bezig zijn met de vraag, Heere, wat is goed voor u? Wat strekt tot de meeste eer van uw grote naam? En dan zo God behagelijk leven. Ja, dan moet ik weer terug naar het begin waar dat nou op gestoeld is. Dat is gestoeld, dat is gefundeerd op de Heer Jezus Christus. Heel zijn leven was voor God wel behagelijk. Dat staat ook al zo aan het begin van hoofdstuk 5. Navolgers van God, wandelen in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en heeft zichzelf voor ons overgegeven tot een offerande. Ja, daar zien we hoe het leven van de Heer Jezus wel behagelijk was voor God. Hij heeft zijn hele leven God de Heer toegewijd. Alles heeft hij God gegeven. En wanneer zo ons leven mag zijn. In volledige overgave aan God. Ja, dan mag het ook een God welbehagelijk leven zijn. Maar dus wel geborgen in Christus Jezus. Of schuilend achter hem. Maar dat betekent dan wel zoals de Heer Jezus zijn leven helemaal toe heeft gewijd. Dat dat ook de roeping is voor ieder die de Heere vreest. Dat het niet het leven voor 80%, ook niet voor 90% voor de Heer is. En ik wil nog wat voor mezelf houden. Nee, we worden opgeroepen op een andere plaats ook door de apostel Paulus. Dat wij ons lichaam, en daarmee bedoelt hij ons leven, zouden stellen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? U kunt dat vinden in Romeinen 12, vers 1. Uw lichamen, uw leven, heel uw leven stellen in de dienst van de Heer. Dan blijft er niks achter. Nee, maar dan gaat het om alles. In alle facetten, in alle omstandigheden, de Heer te zijn toegewijd. Van opstaan tot slapen gaan, maar net zo goed ook de nachtrust. Van werken en van ontspannen. En hoe komen we nu daar? Niet uit onszelf, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zodat God ons mag aanzien in zijn Zoon en mag zien, zijn haar leven is mij volkomen toegewijd. Dat is werkelijk leven als christen. Dat is een leven gered door Christus. En verbonden aan Jezus Christus. Dat is wandelen als kinderen van het licht in navolging van hem. En dan wil ik wel afsluiten met een vraag die u heel eerlijk moet beantwoorden. Mag nou God u en jou zo als navolger zien? Als iemand die wandelt als kind van het licht. Amen. Danken en bidden. Wij danken u, Heere, onze God, dat u ons de weg wijst. Hoe te leven op deze aarde, wat uw eis is. Uw eis die niemand kan omzeilen of naast zich neer kan leggen. Want u vraagt het allemaal, aan ons allemaal, dat we uw beeld vertonen, Heer Jezus. Dat in ons leven de goedheid en de rechtvaardigheid en de waarheid gevonden wordt. Wij vluchten tot u, Heer Jezus, want tot wie zullen we anders heen gaan? Ja, we schuilen bij u en wij smeken u. Bedek ons met uw goedheid en uw rechtvaardigheid en uw waarheid. Opdat we zo heilig voor God mogen gevonden worden. En wij vragen u ook, leert u ons alstublieft uw wil te doen. In de praktijk van elke dag. Om te zoeken wat u behagelijk is. Ontdek ons aan alle listen van ons eigen hart en leven, waarin we dan toch weer stiekem met onszelf bezig zijn. Leer ons altijd op u, de Heere, vertrouwen en uw naam groot te maken. Dat heel ons leven u toegewijd mag zijn. En Heere, dan mag die toewijding er toch ook zijn in de dagelijkse praktijk, met de taken die u ons geeft, de plaats in de maatschappij die we mogen innemen, op ons werk, of waar dan ook, dat we dan trouw onze werk mogen verrichten, herkenbaar mogen zijn als belijders van uw naam. Mogen we zo ook dan gesterkt en door u gesteund deze week ingaan. Op alle plaatsen waar we zullen zijn of komen. En als we vakantie mogen houden, geeft u dat we dan ook in onze vakantie en in ons ontspannen nog altijd een goede geur mogen blijven verspreiden van u, de Heere. Je mag het een goede en een fijne week zijn. Voor de jongens en meisjes en de jongeren, laatste schoolvakantieweek, geeft u nog ontspanning, een goede week, thuis of waar dan ook. Wij bidden ook, wees u met degene die niet meer hoeven te werken, voor wie die periode al lang achter de rug ligt en nog langer geleden is het dat de schoolvakanties er waren. Wanneer er geen actieve betrekking meer is in de maatschappij, wanneer we mogen genieten van ons pensioen, geeft u toch ook dat we dan nog altijd als christen mogen leven en dagelijks mogen bezig zijn in het zoeken van uw heilige wil. Maar ook anderen tot hulp mogen zijn. We bidden ook voor degene die op een andere manier aan de rand van het maatschappelijke leven zijn komen te staan. Door werkloosheid of door arbeidsongeschiktheid. Wat kan ook dat een kruis zijn? Wees daarin nabij. En sterk ook deze week. Heren, zo leggen we het heel ons leven in uw handen. Wees ons genadig. Vergeef alstublieft het zondige en gebrekkige wat er was in ons samen zijn nu hier in uw huis. Bekroon al het goede met uw rijke zegen. En mogen we onder uw veilige hoede ook huiswaarts keren. Dit alles bidden wij van u, niet omdat we het verdiend hebben, maar uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is nu Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6. Thank you. Ontvang nu met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.